Genade en vrede zij u van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde, opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Zullen wij de hoofden buigen voor gebed? Almachtige God en liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel, Heere, dat wij, uw kinderen, tot u mogen komen op deze Sabbatdag om u te aanbidden, te loven, te prijzen, te danken voor al uw zegeningen, voor al uw hulp, al uw bescherming en al uw vergevingsgezindheid voor ons. We vragen vergeving voor onze zonden, Heere, en we zijn dankbaar dat onze zonden mogen worden vergeven door het kostbare bloed van onze Heere Jezus. Vader in de hemel, we willen deze morgen speciaal tot u komen om te bidden voor Mario van Dijk. Heren, we hebben de berichten gehoord dat het toch niet helemaal goed met haar gaat. En we willen u speciaal bidden dat u bij haar bent deze Sabbatmorgen, deze Sabbatdag. Dat zij de geestelijke, innerlijke vrede en rust van u mag ervaren. Dat uw genezende hand op haar mag rusten. Dat zij kracht mag ontvangen, Heere, van u. En dat zij geholpen mag worden door ieder moment van de dag. Maar niet alleen Mario, ook Hans brengen wij bij u, Heere. We vragen ook voor hen om kracht en ondersteuning, vertrouwen, hoop en hulp in u, Heere. Dat uw geest toch bij hem mag zijn om hem te troosten, te versterken en te bemoedigen in alle moeilijke omstandigheden. We dragen Hans en Mario speciaal bij u, Heer. Vader in de hemel, maar zo zijn er nog meer zieken om ons heen en die dragen wij ook aan u op. We bidden voor hen en we vragen dat ook zij uw nabijheid deze Sabbatdag bijzonder mogen ervaren. Vader in de hemel, we willen ook bidden voor de komende Health Expo. We vragen u, Heere, dat in al het voorbereidende werk in de komende 2 weken, dat u met ons zult gaan. Dat u ons niet alleen lichamelijke kracht zult geven, maar ook een gewillig hart om bij te dragen op alle mogelijke manieren die tot onze beschikking zijn, om mensen attent te maken op deze Health Expo. En we vragen dat uw engelen ons mee zullen gaan, Heere, zodat zij de harten van de mensen en de geest van de mensen ontvankelijk zullen maken, Heere, om voor deze dingen naar Breda te komen en de Health Expo mee te maken. Vader in de hemel, we bidden voor Elma, die vandaag het woord tot ons zal richten. Wilt u bij haar zijn? Wilt u haar lippen aanraken met een kool van het altaar, Heere? Mogen de woorden die zij tot ons zal spreken woorden van u zijn. Mogen het woorden zijn om ons te versterken en te bemoedigen, ook in de voorbereiding voor de Health Expo. Mogen zo alles wel zijn deze morgen, tot eer van uw heilige naam. Dat vragen wij uit genade en in Jezus' naam. Amen. De schriftlezing deze morgen, die lees ik u voor uit 1 Korinthe hoofdstuk 10 vers 31 en Psalm 139 vers 13 tot en met 16. We gaan eerst naar 1 Korinthe 10 vers 31. Daar staat: of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doet alles tot eer van God. En Psalm 139 vanaf vers 13 tot en met 16. Want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij allen werden in uw boek geschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Tot zover het woord van God. Wij wensen Elma God zegen.
Mag u alle gaan staan? Nee hoor, schapje. Het is fijn dat er toch nog zoveel mensen zijn gekomen na de ochtend. We zijn met de gemeente zijn we aan het toewerken naar een Health Expo. Nou, we hebben al een keer gedaan, denk een appeltje eitje. Maar met de vakantieperiode ertussen moet ik zeggen dat het toch wel iets meer tegenvalt in het organiseren ervan dan dat ik in eerste instantie had gedacht. En als wij een Health Expo houden, dan zijn we heel erg gericht op de aantal pilaren. Hoeveel pilaren zijn er? 8. Welke worden het meest onderwezen? De eerste 7. En we hebben toen destijds, hebben we ook in de gemeente, toen we de eerste Health Expo gingen houden, heb ik de eerste 7 pilaren ook uitgelegd hier in de gemeente. Nummer 8, vertrouwen, als we de New Start methode aanhouden, die wordt vaak overgeslagen. In de kerk, omdat we denken dat mensen daar wel mee bekend zijn, dat we dat niet per se hoeven uit te leggen. En daarbuiten, omdat er toch een bepaalde angst is om daarmee te beginnen. En dan denken we dat we mensen daar niet mee moeten belasten, maar dat we ze eerst die eerste 7 punten moeten uitleggen. Maar later ben ik meer gaan studeren naar de visie van Gods plan. En Gods plan begint juist met het goddelijk vertrouwen. En toen ben ik gaan studeren over het goddelijk vertrouwen, wat dat precies inhoudt. En toen kwam ik tot hele andere inzichten. En toen kwam ik erachter hoe ontzettend de Bijbel verweven is met de gezondheidsboodschap, maar waarin het goddelijk vertrouwen wel steeds voorop staat. Ik heb eens een keer een Bijbel genomen, toen dacht ik, alles wat met gezondheid te maken heeft, ga ik paars maken. Ik ben bij Exodus gestopt, want ik kon net zo goed een paarse Bijbel kopen. Want alles heeft namelijk te maken met het goddelijk vertrouwen en die gezondheidsboodschap. Het is een heel belangrijk en sterk onderdeel van het evangelie. En toen heb ik samen met Riley heb ik een studie gemaakt en dat heet het plus 1 principe. En het thema eigenlijk van die studie is dat je pas een gezond leven kunt hebben als je er vertrouwen in God bij optelt. En we zien natuurlijk de laatste tijd heel veel van die reclames. Hè? Eigenlijk zien we dat altijd in het begin van het nieuwe jaar. En dan begin van de zomer en zo net aan het eind van de zomer. Al die reclames van Basic Fit en al die verschillende soorten sportscholen waar je je dan kan inschrijven om een gezondere levensstijl te hebben of te krijgen. Maar daar wordt het vertrouwen nooit aan meegegeven. En het is een heel belangrijk onderdeel. Als we eens zullen gaan naar Handelingen 3, hoofdstuk 6, of Handelingen hoofdstuk 3, vers 16. Dan zien we dat zonder het vertrouwen er nooit een volledige gezondheid kan plaatsvinden. In dat hoofdstuk, in hoofdstuk 3, dan komen Johannes en Petrus, die komen bij de tempelpoort na de kruisiging van Christus. En er zit daar een kreupele man, die zit daar al 40 jaar. En die zit bij de poort te schonen. En hij vraagt om een aalmoes. En hij heeft daar ook jaren gezeten om te kijken of Jezus voorbij kwam. Maar hij is nooit genezen door Jezus. En dan komen deze twee mannen. Die komen eraan en die zeggen, wij hebben niks wat wij van aardse goederen kunnen bieden. Maar wat we hebben, dat willen we u graag geven. En dan preken ze hem Jezus Christus. En dan zegt Petrus, die zegt van, ik breng u Jezus Christus en in de naam van Jezus Christus, sta op. En Petrus die reikt zijn hand uit en die man aan de poort te schonen, heeft het vertrouwen in God dat als dat gezegd wordt, dat dat ook gaat gebeuren. En ook die man die pakt de hand van Petrus, waarin hij vertrouwen uit dat God zal doen wat hij zegt. En hij kan inderdaad ook lopen. Hij geneest op dat moment. In vers 16 lezen we dan het volgende. En zijn naam heeft deze man, die u ziet en kent, sterk gemaakt door het geloof in zijn naam. En het geloof dat er is door hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. Volkomen gezondheid. Ze hadden ook alleen nog maar kunnen genezen datgene wat er verkeerd was. Maar Jezus bracht altijd volkomen gezondheid. Het vertrouwen, het geloof in de naam van Jezus maakte dat deze man een volkomen gezondheid kon hebben. Laten we eens gaan naar Lucas, hoofdstuk 17. Lucas En dan gaan we naar Lucas 17. En dan gaan we eens kijken naar, naar de 10 melaatsen. Dat lezen we vanaf vers 11. Er zijn 10 melaatsen die naar Jezus toekomen. En Jezus geneest ze allemaal. Toch? Hij slaat er niet één over. Ze gaan weg van hem. En dan is er één die bedenkt, ik ga terug. Want ik wil bedanken hem die mij deze genezing heeft gegeven. En dan lezen we vanaf vers 15. En toen één van hen zag dat hij genezen was, keerde hij terug. Terwijl hij met luide stem God verheerlijkte. En hij wierp zich met het gezicht ter aarde voor zijn voet en dankte hem. En dit was een Samaritaan. Toen antwoordde Jezus en zei, zijn niet de 10 gereinigd? Waar zijn dan de 9 anderen? Zijn er dan geen anderen gevonden die terugkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zei tegen hem, sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden. Hij was al genezen, maar volkomen genezing was alleen nog maar daar door het geloof. Er zijn namelijk 3 aspecten die we hebben in de genezing, in de gezondheidsboodschap. Dat is het fysieke, het mentale of het geestelijke, zoals we dat kunnen noemen, en het sociale aspect. En we kunnen zien dat als we ziek zijn, dat er vaak het sociale aspect ontbreekt, het fysieke ontbreekt, maar ook het geestelijke anders wordt. Ik kan me nog goed herinneren na de operatie dat ik heel vaak van die huilbuien had, dat je niet lekker in je vel zit, je voelt je niet helemaal jezelf, je lichaam is anders dan dat je het zou willen. Maar dat je ook het sociale aspect gaat missen. Je kunt niet zomaar even de deur uit. Dat is ook met de zorg voor iemand die ziek is. Je kunt niet zomaar zeggen, laten we er vandaag eens lekker een dagje op uitgaan en andere mensen ontmoeten. Dus er zijn altijd 3 aspecten die onze gezondheid compleet maken. En als wij daar dan vertrouwen op God, dan zal hij dat ziektebeeld, die gezondheid die hij wil geven, veel completer maken. Zonder God is onze gezondheid niet zo compleet. En waarom denk je dat dat is? Waarom denk je dat dat is? Wat is het doel in ons leven? Wat zei je? God dienen, God eren, God te prijzen. En dat is een belangrijk onderdeel van de gezondheidsboodschap. Het vertrouwen in God is dan ook één gebed in de eerste 4 geboden van de 10 geboden. Laten we eens gaan naar Exodus. Exodus hoofdstuk 20. En dan lezen we vanaf vers 1. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. Wat wil het zeggen dat hij dat benadrukt? Dat hij die God is die hun uit het slavenhuis heeft geleid? Waarom zegt hij dat? Hij heeft het bewerkstelligd. Is hij dan te vertrouwen? Is hij in God om te vertrouwen? Omdat hij bevestigt, jongens, ik heb dat voor jullie gedaan. Niemand anders heeft dat voor jullie gedaan. Het feit dat ik het gedaan heb, maakt dat ik te vertrouwen ben. Dan zegt hij, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht. Er is geen andere God in wie wij ons vertrouwen kunnen stellen dan de schepper van hemel en aarde. Dan degene die ons uit dat slavenhuis heeft geleid. Want dat deed hij niet alleen nog maar voor Egypte, dat deed hij ook voor ons. Op het moment dat wij hem hebben leren kennen, heeft hij ons verlost van die slavernij. En daarom is God zo betrouwbaar. Daarom kunnen wij ons vertrouwen stellen in hem. Want hij geeft ons die rust. Hij geeft ons die vrede. Hij geeft ons die volkomen gezondheid. Als we verder lezen. Pakken we even een tweede deel van vers 5. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. Als wij ons vertrouwen stellen in God, dan zal hij ook zegenen. Dan zal hij ons ook leiden. Dan zal hij ons uit dat slavenhuis brengen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Waarom moeten wij de naam van God niet ijdel gebruiken? Waarom moeten wij die naam niet ijdel gebruiken? Zijn naam is heilig, maar kunnen wij zo minachtend omgaan met iemand die zo betrouwbaar is? Met iemand waar we zoveel vertrouwen in kunnen stellen, dat hij ons door dat vertrouwen wat wij in hem willen stellen, volkomen gezondheid kan geven, ons volkomen kan genezen van alles wat ons overkomen is in dat slavenhuis. Hij geeft die volkomen gezondheid. Dan moeten we nooit licht opvatten. We moeten niet licht opvatten datgene wat God voor ons heeft gedaan. Datgene wat God vanaf het begin van de schepping steeds met het oog op u gericht heeft gedaan. Daar mogen we niet lichtvaardig over denken, mensen. Daar moeten we vertrouwen in stellen. En dan moeten we nooit, maar dan ook nooit, kleineren. Dan gaan we naar de Sabbatdag. Gedenk de Sabbat dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Het feit dat wij de Sabbat houden en dat wij hier nu bij elkaar zijn, is een bevestiging van ons vertrouwen dat wij weten dat hij de schepper is van hemel en aarde. En dat er niemand anders is die dit bewerkstelligd heeft. Of iets anders is wat dit bewerkstelligd heeft. God is degene die wij mogen vertrouwen, omdat hij alles vanaf het begin af aan voor ons geschapen heeft en voor ons gemaakt heeft. En alles geleid heeft, tot in de detail. Net als het kleed wat we zagen, elk draadje geeft zo'n mooi detail weer in het hele wandkleed. En dat geldt ook voor ons. We kunnen soms wel denken, wat is mijn functie dan binnen de gemeente? Wat is mijn functie binnen de maatschappij of in de omgeving waar ik woon? Maar we hebben allemaal zo'n gedetailleerd plan meegekregen van God. Hij vertelt ons wat hij van ons vraagt, wat hij van ons wil. Hoe hij zijn vertrouwen in ons legt. Om hem te vertrouwen dat hij alles ten goede zal leiden voor hen die hem liefhebben. Maar wat heeft dat dan met gezondheid per se te maken? Wat heeft het ermee te maken als ik naar de zeven pilaren kijk, wat gezondheid te maken heeft dan met die zeven pilaren? Of het vertrouwen daarmee te maken heeft met die zeven pilaren? In de schepping ligt er steeds een gezondheidswet verborgen. En ik had daar in het begin zelf nog nooit zo naar gekeken, maar toen ik God's plan ging bestuderen, kwam ik daar wel achter dat het zo was. Laten we naar Genesis gaan. In Genesis vinden we de scheppingsdagen. Natuurlijk hoofdstuk 1, Genesis hoofdstuk 1. Genesis 1 vanaf vers 1. En daar staat er in het begin, schiep God de hemel en de aarde. Dus bam, daar heb je al die bevestiging. God is degene die het geschapen heeft. Niks of niemand anders. Geen Big Bang, geen ander chemische reactie van wat er gekomen is. Geen zwart gat waar we ineens uit geplopt zijn of wat dan ook. God heeft het allemaal geschapen. De aarde nu was woest en leeg en duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven de aarde. Er was helemaal niets waardoor dat wij hier zouden kunnen leven. Het was woest en het was leeg. en er was alleen nog maar duisternis. En God zei, laat er licht zijn. En er was licht. En God zag het licht dat het goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. Als er scheiding is tussen licht en duisternis, waar denken we dan aan? Sorry? Dag en nacht, ja. Waar hebben wij dag- en nachtritme voor nodig? Voor onze rust. Wat is een van de pilaren? Rust. Rust hebben wij nodig om ons lichaam inderdaad te doen herstellen van datgene wat we gedurende de dag gedaan hebben. Dat is een heel belangrijk onderdeel van de gezondheidsboodschap. Maar het feit dat God dat in die eerste scheppingsdag al heeft ingelegd, laat ook zien dat wij vertrouwen mogen stellen in hem, omdat hij steeds met het oog op ons als mensheid zijnde de schepping heeft bewaard en de schepping tot stand heeft gebracht. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. En God zei, laat er een gewelf zijn in het midden van het water en laat dat scheiding maken tussen water en water. En God maakte dat gewelf en maakte scheiding tussen het water dat onder het gewelf is en het water dat boven het gewelf is. En het was zo. En God noemde het gewelf hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de tweede dag. Waar denken we bij als we de hemel zien? Lucht. Is lucht een pilaar? Ja, dus we hebben er al twee. We hebben die lucht hebben we nodig, want in die lucht zitten namelijk negatieve ionen. Je hebt positieve ionen, je hebt negatieve ionen. En gek genoeg zijn de negatieve ionen beter dan de positieve ionen. Maar dat heeft met het wiskundige te maken. Negatieve ionen zorgen er namelijk voor dat ons ademhaling beter wordt, dat we meer frisse lucht in ons lichaam krijgen, dat we meer witte bloedlichamen aanmaken, dat we gezonder bloed hebben. Dus we hebben die lucht die in die hemel zit, die hebben wij nodig om ons lichaam sterk te maken. Dat is de tweede dag, de tweede pilaar. En God zei, vers 9, laat het water dat onder de hemel is in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden. En het was zo. En God noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zei, laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde. En het was zo. En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort, en bomen die vrucht dragen waarin hun zaad is naar hun soort. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag. Water stroomt samen en we hebben zeeën. Waar hebben we water voor nodig? Is water een pilaar? Hoeveel hebben we er al? Drie. Maar ook het zaaddragend gewas, het land wat er kwam. Waar was dat voor? Groen dat opkomt voor ons eten, gezonde voeding. En dat was perfect, hè? Dat hoefden we niet klaar te maken. Dat konden we zo plukken en dan konden we zo eten. En daar zat alles in wat we nodig hebben. Het mooie is dat alles ook een orde heeft. We kennen allemaal het fotosynthese gebeuren. Het had ook de licht en de duisternis had het nodig. De hemel was nodig, de lucht die daarin was. Het water was nodig om ook het land te kunnen bevochtigen en om al dat zaaddragend gewas ook te doen groeien. Dus alles werkte allemaal samen, steeds met het oog gericht op het scheppen van de mens. Dan gaan we naar de volgende dag. En God zei, laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht. En laten zij zijn tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren. En laten zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf om het licht te geven op de aarde. En het was zo. En God maakte de twee grote lichten. Het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen en ook de sterren. En God plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. Om de dag en de nacht te beheersen en om scheiding te maken tussen het licht en de duisternis. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest. De vierde dag. De maan, de sterren en de zon. Waar hebben wij zonlicht voor nodig? vitamine D. Maar het is nog veel meer effecten die op ons lichaam zijn. Hè. We hebben bepaalde oliën in ons lichaam die onze huid soepel houden, dat het niet verdroogt. Dat komt ook door de zon. Door de zonnestralen komt dat naar buiten en beschermt het onze huid. Waar hebben we de maan voor nodig? Hebben jullie ooit een studie gegeven over melatonine? En de maanlicht, het maanlicht zorgt ervoor dat onze pijnappelklier wordt geprikkeld om melatonine aan te maken. En dat is, helpt ons om onze hormoonhuishouding in orde te houden gedurende de dag. Dus die maan, de sterren en die zon, die hebben we nodig om uiteindelijk dus te kunnen functioneren gedurende de dag. Is zonlicht een pilaar? Hoeveel hebben we er nu al? 5. Welke hebben we al gehad? We hebben rust, lucht, water, voeding, zonlicht. En het is steeds gericht op de mens. Dat de mens daaronder kan leven. Dan gaan we naar het volgende gedeelte. Vanaf vers, waar waren we gebleven? 20. En God zei, laat het water wemelen van wemelende levende wezens. En laat er vogels boven de aarde vliegen langs het hemelgewelf. En God schiep de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens, waarvan het water wemelt naar hun soort. En alle gevleugelde vogels naar hun soort. En God zag dat het goed was. En God zegende ze en zei, wees vruchtbaar, word talrijk en vervul het water van de zeeën. En laten de vogels talrijk worden op de aarde. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de 5e dag. De dieren, waar zijn die voor gemaakt? Gezelschap voor de mens. Welk aspect zien u hierin wat volkomen gezondheid geeft? Welk aspect zien we hierin wat volkomen gezondheid kan geven? Ja, en dat is, we hadden 3 aspecten, fysiek, geestelijk en sociaal. Sociaal aspect. God wist dat de mens niet gemaakt zou worden om alleen te zijn. Hij had die sociale omgang met anderen nodig om zich gezond te voelen, om zich gewaardeerd te voelen. En dan gaan we naar de 6e dag. En God zei, laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen. Vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde naar zijn soort. En het was zo. En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. En God zei, zie, ik geef u alle zaaddragend gewas dat op heel de aarde is en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn, dat zal u tot voedsel dienen. Maar aan al de dieren van de aarde en alle vogels in de lucht en aan al wat over de aarde kruipt waarin leven is, heb ik al het groene gewas tot voedsel gegeven en het was zo. En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de 6e dag. God heeft de mensen gegeven om te werken op deze aarde. Dat was een plezierig bestaan voor de mens. Zij zorgden ervoor dat alles goed groeide, dat de dieren kregen wat ze nodig hadden. Welk aspect van gezondheid van een van de pilaren kunnen we hierin vinden? Beweging. En dan hebben we dag 7, de Sabbatdag, de rust. Daarin laten wij zien dat wij vertrouwen stellen in God, dat wij weten dat hij de schepper is van hemel en aarde. En zo zien we dus dat in die 6 scheppingsdagen en de Sabbatdag, de 7e dag, dat er steeds een aspect van gezondheid in terugkomt. Want we kennen natuurlijk rust in dag- en nachtritme, maar we kennen ook rust als op de Sabbatdag, het vertrouwen stellen in God. Als we weten dat God zo'n belangrijk onderdeel is van het evangelie, wat zou dan ons hoogste doel moeten zijn? Om hem te loven en te prijzen. Maar wie zou ons hoogste doel moeten zijn? God. Als we bij alles wat we doen, we hebben het er straks gelezen, of gij eet of drinkt of wat ook doet, doet alles tot eer van God. Dat stelt dat wij vertrouwen moeten zetten in de schepper van hemel en aarde. Wetende dat hij het is die ons zegent. Wetende dat hij het is die ons uit het slavenhuis kan leiden. En dat hij mijn God wil zijn. En dat hij uw God wil zijn voor een ieder. Als we dan kijken naar gezondheidsboodschap, en we brengen alleen de eerste 7 punten van de gezondheidsboodschap volgens de New Start-beweging, dan ontbreekt het vertrouwen. Wat wordt dan het hoogste doel? Jezelf. Als we de reclames zien van kom op nou, van Basic Fit. Wat is dan het hoogste doel? Jezelf. Is dat ook iets waaraan we kunnen blijven werken dan? Hoeveel mensen schrijven zich niet heel fanatiek in bij een sportschool en na 3 maanden zie je ze niet meer? Omdat jij zelf namelijk nooit je hoogste doel kan zijn. Het enige wat ons hoogste doel kan zijn is God. Omdat wij daar dagelijks naartoe kunnen gaan. Omdat wij erop mogen vertrouwen dat hij ons zal leiden. In het vertrouwen wat wij in hem stellen. En dat hij ons niet in de steek zal laten. En dat we dat nooit licht mogen opvatten. Ik ga binnenkort, ik zie er tegen op als tegen een berg, meedoen aan de singelloop in Breda. En dan moet ik 5 kilometer in ieder geval slenterend doorbrengen. En het doel is natuurlijk om die 5 kilometer te lopen. De vraag is alleen, wat dan? Als 2 oktober is geweest, wat dan? Wat is dan nog het doel? Moet ik me dan maar voor iets anders inschrijven? Zodat ik dan toch maar blijf hardlopen, want als ik het eenmaal gedaan heb, voelt het wel goed hoor. Het is alleen dat begin, hè? Die eerste stap, steeds, nog steeds. Dat blijft heel erg zwaar. Dus dan is er geen hoger doel meer. Maar als mijn hoger doel is dat ik God wil eren, omdat mijn lichaam een tempel is, en mijn hoogste doel God is, dan kan ik hem daarin toch niet teleurstellen. Dan wil ik toch wel voldoen aan de dingen die hij mij gegeven heeft. Dan mag ik toch dankbaar zijn dat ik überhaupt in de gelegenheid ben lichamelijk om te kunnen bewegen. Je ziet het ook vaak bij mensen die graag willen afvallen, hè? Toen wij in het adventisme kwamen, toen aten wij werkelijk waar alles. En Marianne die heeft ons toen heel subtiel geleerd dat er bepaalde dingen zijn die de Bijbel aangeeft dat we die niet zouden moeten eten. Dat was heel leuk, want het begon met varkensvlees. En in plaats van de gewone frikandel kwamen toen de kipfrikandellen in huis. En toen hadden we ook een keer een feestje. En toen zei mijn moeder, nou echt zo goed, want we hebben geen varkensvlees genomen. Nee, we hadden bakken vol met garnalen en mosselen en al dat soort dingen. Want dat wisten we niet. We wisten niet dat in de Bijbel stond, dat dat beter was om dat niet te eten. En Marianne heeft dat heel lief gewoon allemaal aangezien en later gewoon ons daarin onderwezen. En waarom wilden wij zo graag veranderen in onze voeding? Niet omdat het gezonder is om geen garnalen te eten, omdat dat zeezuiveraars zijn. Maar omdat we op die manier kunnen laten zien dat we God eren en dat we erop vertrouwen dat hij weet wat het beste voor ons is. Als wij die 7 eerste pilaren van de gezondheidsboodschap nemen, dan kunnen we dat natuurlijk ieder op zichzelf doen. Dat kan. Ik kan meer gaan bewegen. Ik moet nu ook meer bewegen. Maar als ik daarbij niet voldoende water drink, waar ben ik dan mee bezig? Ik kan gaan hardlopen 5 kilometer, maar als ik daarna bijvoorbeeld bij de Burger King of waar dan ook eindig, wat heeft dan die beweging voor nut gehad? Uiteindelijk gaat het erom dat God mijn hoogste doel is. Dan eindig ik namelijk niet bij die Burger King. Dan ben ik blij dat ik kan bewegen. Dan zal ik mijn lichaam opnieuw bevochtigen met water. En ik zal het kracht geven met voeding. Ik zal zorgen dat ik op tijd op bed lig, want dat is dan ook wel nodig. En op Sabbat ben ik blij dat ik het even niet hoef te doen, die beweging. En dan is mijn tijd juist met God. Dus God moet steeds het hoogste doel zijn. Als ik wil afvallen, dan kan ik zeggen, ik ga 10 kilo afvallen. Dat is mijn hoogste doel. Mijn hoogste doel is om 10 kilo af te vallen. Bij 5 kilo gaan mensen al zeggen, joh, het zie jij er goed uit. En ik denk, niemand weet dat ik had gezegd 10. Ze zien het nu al, dus waarom zou ik nou nog verder gaan? Want ik heb mezelf als hoogste doel gesteld. En als ik zelf als hoogste doel ben en ik zelf ben al tevreden, waarom zou ik dan nog doorgaan? Terwijl als God mijn hoogste doel is, dan maakt het mij niet uit of ik wel of niet die 10 kilo afval. Als mijn lichaam maar gezond is en een tempel kan zijn voor die Heilige Geest die in mij kan zijn. We hebben mooie voorbeelden in de Bijbel van mensen die God als hun hoogste doel stellen. En ik kan natuurlijk heel veel geven, maar ik wil even met u gaan naar Daniël. Wie kan mij iets vertellen over Daniël? Wie was Daniël, Anton? Ja, hij was vegetariër. Een profeet. Wat nog meer? Gehoorzaam aan God. Een heel belangrijk punt. Waar kwam Daniël vandaan? Ja, hij was een balling, hè? Hij was naar Babel gebracht. Hij was naar het Hof van Babel gebracht. Hij kwam van een goede familie. Hij had een goede achtergrond. En hij wordt naar Babel gebracht. En hij gaat daar werken aan het hof van de koning. En er zijn nog veel meer jongens die met Daniël samen zijn opgegroeid. Misschien ietsje ouder waren dan Daniël. Daniël was een jaar of 15, 16 dat hij daar kwam. En dan worden er een aantal voorstellen gedaan. Zij gaan in onderwijs bij de koning. Zij zullen leren hoe dat ze de koning kunnen ondersteunen in zijn taak om het land te regeren. Ik moet zeggen, dat is toch best wel een goed perspectief voor iemand die in gevangenschap leeft, toch? Er zijn heel veel van die ballingen die hebben gedaan datgene wat de koning wilde. Ze mochten eten van zijn tafel. Waarom wilde Daniël niet eten van die tafel? Ja, precies, hij wilde zich niet verontreinigen. Wat was nou het probleem met dat eten? Het werd aan afgoden geofferd. En dan werd er een deel afgenomen en dan mochten ze het pas eten. Dus op het moment dat hij dat zou gaan eten, is dan God nog steeds zijn hoogste doel? Was er gevaar voor eigen leven om dit te doen? Ja, hij vraagt aan zijn kamerlingen, vraagt hij... Of dat ze een test mogen doen, hè, door alleen nog maar op groente en water te leven. En die kamerling die durft het in eerste instantie helemaal niet aan. Want die zegt, dat kost me mijn hoofd als ik dit ga doen. Dan zullen jullie verzwakken en dan zullen jullie ziek worden. En dan kost het mij mijn leven. Maar ook jullie kost het je dan je leven. Dus op dat moment koos Daniël ervoor dat hij zijn vertrouwen in God wilde stellen. Dat God het hoogste doel was, ongeacht wat er kon gebeuren. Op het moment dat zijn vrienden voor het beeld staan, was het toen een dreiging van dood? Knielden zij neer? Wat was hun hoogste doel? God te eren. Zij stelden hun vertrouwen in God. Op het moment dat Daniël toch in gebed gaat, ondanks een nieuwe wet die is uitgevaardigd, was het toen een doodsdreiging? Ja. En wat deed hij? Hij stelde God tot hoogste doel. Als wij God tot ons hoogste doel stellen, dan is er niets meer wat ons kan deren. En ik zal niet zeggen dat het ons dan allemaal makkelijk gaat, hoor. Dan kunnen we echt niet ineens 5 kilometer hard lopen. Maar we kunnen wel erop vertrouwen dat hij elke dag met ons meegaat en ons elke dag bij de hand zal nemen en ons elke dag zal helpen om daar te komen waar hij wil dat we zijn. En dat is namelijk dicht aan zijn voeten. Dicht bij de troon van God. Dat we Hij Christus in ons mag zien. Dat hij Christus in ons weerspiegeld mag zien. En dat kunnen we alleen nog maar door ons vertrouwen in God te stellen. Want wat deed Jezus? Hij ontledigde zich volledig. om God volledig deel van hem te laten zijn. Om alleenig maar de wil van de Vader te doen. En we hebben het er in de sabbatschool hebben we het er al over gehad. En ik hoop dat het nu een beetje duidelijk is met tekst voor de mensen die bij ons in de sabbatschool zaten. Maar we mogen weten dat ons vertrouwen in God zo ontzettend veel met ons kan doen. En dat dat zo'n belangrijk onderdeel is van die gezondheidsboodschap. Het is namelijk zo dat het bewezen is dat de gezondheidsboodschap zoals wij die kennen met het vertrouwen, met het plus één principe. Dus als we bij elke pilaar steeds dat vertrouwen erin bijnemen, dat het onze gezondheid zal bevorderen. Uit heel veel onderzoeken is namelijk gebleken, dan hebben ze onderzoeken gedaan onder christenen en onder niet-christenen, dat zij minder stress hebben. Waarom? Wij kunnen namelijk afleggen datgene wat ons bezighoudt. En God belooft ons om dan zijn vrede aan ons te geven, wanneer wij al onze zorgen en kommer en kwel bij hem brengen. Hij zal ons rust geven. We hebben betere sociale banden. En dat komt door ons gemeenschapsgevoel met elkaar. De contacten die we met elkaar hebben. Als er iemand is in deze gemeente die zich een alleenstaande voelt, dan zijn we echt verkeerd bezig. Want dat doet namelijk tekort aan de gezondheid van die persoon. We zullen minder snel opgeven. We zijn strijdvaardig. Waarom? Omdat wij de strijd niet zelf hoeven te strijden. Als wij op onze knieën gaan, dan belooft God dat hij de strijd voor ons zal strijden. En we weten al dat we overwonnen hebben, want we vechten onder de banier van Jezus Christus. En de overwinning is van hem. En het blijkt ook uit onderzoek dat ze veel langer leven. Omdat ze zich juist houden aan die wetten die God ons gegeven heeft. En erop vertrouwen dat God zal doen wat hij belooft. En ik heb een stukje uit een onderzoek. Daarin staat, en is het goed als ik het in het Engels voorlees? Als het niet duidelijk is, dan wil ik het wel een stukje vertalen. Those who attend religious services at least once a week may have a stronger immune system. The 1997 study, also from Duke University Medical Center, looked at 1,718 older adults and found that the highly spiritual participants were about half as likely as those who don't attend religious services to have high levels of interleukin-6, an inflammatory protein in the immune system, linked to certain cancers, autoimmune diseases and some viral infections. Zal ik het vertalen? Sorry? Vooral het laatste stukje, ja. Er staat, zij die minstens één keer per week naar een kerk gaan, een veel sterker immuunsysteem hebben. En in 1997 is er een studie gehouden in Duke University Medical Center in Amerika. En die hebben gekeken naar 1718 oudere mensen. En die hebben gezien dat zij die echt heel veel bezig zijn met hun geloof, dus een goede relatie hebben met God, veel minder hoge risico's hebben dan zij die niet elke week naar de kerk gaan. En zij hebben ook een betere level van interleukin-6. Dat is een proteïne die verschillende soorten kankers kan veroorzaken. Dat zijn celletjes in het lichaam die dus negatieve werking hebben op onze gezondheid. En omdat ons immuunsysteem dus beter is, worden die cellen veel beter afgebroken. Ze hebben minder auto-immuunziektes. Dus ziektes waarin ons lichaam zichzelf steeds aanvalt. En ook veel minder virale infecties hebben. Dat is toch bijzonder? Dat het vertrouwen in God zo'n belangrijk aspect is voor onze gezondheid. En dan kan ik alleen nog maar eindigen met of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God. Want wonderlijk zijn zijn werken. Mijn ziel weet dat zeer goed. Dan mag ik u de woorden voorlezen uit Numeri, hoofdstuk 6. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.